Vanochtend lees ik voor u uit het boek Job twee gedeeltes. Het eerste gedeelte staat in Job 32, de versen 1 tot en met 10. En het tweede gedeelte Job 37, vers 16 tot 24. En dat allemaal uit de reactie van Elihu. Ik begin bij Job 32, vers 1. Hierop wisten de drie mannen Job niets meer te antwoorden, omdat hij zichzelf als onschuldig bleef beschouwen. Maar toen ontbrandde de woede van Elihu, de zoon van Barachel uit Bus, uit de familie van Ram. Hij ontstak in woede tegen Job, omdat deze in zijn recht meende te staan tegenover God. En hij ontstak in woede tegen Jobs drie vrienden, omdat ze niets tegen Job wisten aan te voeren en hem toch schuldig verklaarden. Elihu had gewacht tot Job was uitgesproken, omdat ze alle ouder waren dan hij. Maar toen hij zag dat de drie mannen niets meer wisten te antwoorden, ontbrandde zijn woede. En Elihu, de zoon van Barachel uit Bus, nam het woord. Ik ben nog jong en jullie zijn oud, daarom hield ik mij stil. In jullie bijzijn durfde ik mijn mening niet te geven. Ik zei bij mezelf, laat de ouderdom spreken, laat jaren hun wijsheid verkondigen. Maar het is de geest van God in de mens, de adem van de ontzagwekkende, die inzicht brengt. Niet de ouderdom maakt wijs. De jaren leiden niet vanzelf tot een juist oordeel. Daarom zeg ik, luister naar mij, nu zal ook ik mijn mening geven. En dan lezen we verder in hoofdstuk 37, vanaf vers 16. Weet jij hoe de wolken blijven zweven, hoe hij die alles weet zijn wonderen verricht? Wanneer de aarde in de zuidenwind verstart en de hitte jou in je kleren al te machtig wordt, kun jij dan, als hij de hemelkoepel uithameren, die zo hard is als een gegoten spiegel? Vertel ons dan dat wij hem moeten zeggen, wij kunnen onze taak niet zelf voorleggen, ons omringt de duisternis. Krijgt hij het te horen wanneer ik tot hem spreek? Wie heeft gezegd dat woorden hem bereiken? Soms blijft de zon onzichtbaar terwijl ze achter de wolken straalt. Maar daarna komt de wind en blaast de hemel schoon. Uit het noorden nadert een gouden schittering. Huiveringwekkend is de luister waarin God zich hult. De ontzagwekkende, die wij niet kunnen vatten, is groot door zijn kracht en door zijn recht. Wie rechtvaardigheid tentoonspreidt, onderdrukt hij niet. Daarom hebben de mensen ontzag voor hem. Hij ziet niet om naar wie zichzelf voor wijs houdt. Tot zover de woorden uit de Bijbel. Als antwoord daarop zingen we uit Psalm 63, de versen 1 en 2.
Wij gaan nadenken over de woorden van Elihu. Daarna luisteren we naar een moment meditatieve muziek. Kunnen we de woorden wat tot ons door laten dringen en laten bezinken. En dan zingen we van Psalm 130, de versen 1, 3 en 4. Nou, u ziet de dia van Elihu al voor u. De mensen thuis, althans die zeg maar de preekbrief door de week hebben toegezonden gekregen, die hebben hem nu ook voor zich. Dus ik hoef, er zijn er wel veel meer die via internet luisteren, dus ik zal het toch wel moeten blijven voorlezen, dat is niet het punt. Maar we hebben het gelezen en ik hoop dat je dat meemaakte. Elihu stellen we ons voor als een jonge vent. De ouden, Elifas, Bildad en Zofar hebben we overgeslagen, die hebben gesproken en Elihu wordt boos. In de eerste plaats, wie is Elihu? We hebben geen flauw idee. Dus dat mag je meteen ook weer vergeten. Maar Elihu betekent, mijn God is hij. Eli is mijn God. En hu, dat is hij. Dat is een aanwijzend woord. Dat is volgens mij niet helemaal zonder reden. Want wat Elihu gaat zeggen, lijkt, ik benadruk lijkt, als je de preekbrief voor je hebt, staat het ook aan het eind van de preekbrief, heel nadrukkelijk met in het zwart, lijken de woorden van God. Wat Elihu nu zegt, lijkt als twee druppels water op wat God vanmiddag gaat zeggen. Maar je mag al meteen weten, het lijken is onjuist. Dat wil niet zeggen dat ze zijn dus niet hetzelfde. En het gevaarlijke ervan vind ik, dat als woorden de woorden van God lijken, dat je heel snel struikelt. Dat je dus hulp nodig hebt om te kunnen zien wat nou de woorden van Elihu zijn en wat God nu vanmiddag eigenlijk zegt. Eerst maar, Elihu wordt boos, want hij verwijt de vrienden van Job, en dat mogen we als een enorme opsteker meenemen. Hij verwijt de vrienden van Job dat ze Job schuldig maken zonder het aan te tonen. Waarom is dat voor ons een opsteker? Ieder mens die last heeft van schuldgevoelens. Dus ik heb het niet over schuldbesef, maar schuldgevoelens. Ieder mens die last heeft van schuldgevoelens. En die bij zichzelf constateert, maar ik kan niet aanwijzen waarom. Die mag weten dat je bij God thuis mag zijn. Ik heb een van de vorige preken gezegd, moet je luisteren. Als jij longkanker krijgt na 50 jaar kettingroken, dan mag je een verband leggen. Dan heb je het over schuld, over oorzaak en gevolg. Maar alle andere situaties mag je rustig aan mensen vragen. Ook als ze zeggen, het zijn niet de mensen die het je aandoet, mag je vragen. En wie is het dan wel? Waar zit mijn schuld dat mij dit overkomt? En dan mag je dus ook rustig, want God bestraft aan het eind Elifas, Bildad en Zofar, maar niet Elihu. Dus God kan met de woorden van Elihu door de bocht. Al geeft God een net iets ander antwoord. Oké, dat is één. Dus de vrienden van Job, die verdwijnen nu. En Elihu, we weten niet wie het is, houdt een hele lange rede. Nou, de eerste twee punten heb ik dus al eigenlijk gehad. Waar komt Elihu opeens vandaan? Ik lees het even voor de mensen die het briefje niet voor zich hebben thuis. Dat weten we dus niet. Hij houdt ook een reden waar geen antwoord op komt, dat komt aan het einde wel weer terug. En hij verwijt de vrienden van Job dat ze geen antwoord geven. Dat ze Job wel schuldig verklaren, maar dat ze niet uitleggen waarom. Ze kunnen het niet aanwijzen. En daar wordt hij boos over. Nou, dat is voor ons dan de opsteker. Van mensen mogen jou niet zomaar schuldig verklaren. Dan mag je terecht, als mensen die kant op gaan, mag je terecht woest over worden, want dat is niet de bedoeling van God. Oké, Elihu, die houdt een hele lange rede. Ik heb maar een stukje gepakt over de wolken die de zon bedekken en dan toch weer de wind die ze laat wegwaaien en dan is de glans van de zon er weer. En het spreekwoord, elke wolk heeft een gouden randje, komt ook hier vandaan, hè? Want de gouden cirkel van God omgeeft het dan weer. Hij heeft tig voorbeelden uit de natuur, uit het leven, die hij aan Job geeft. Wat wil Elihu, als ik het heel kort zou moeten zeggen, wat wil Elihu eigenlijk zeggen? Elihu die zegt tegen Job en zijn vrienden, Gods majesteit is te groot voor ons. Niet als Bildad, hè? Ik probeer het nu echt even te onderscheiden. Niet als Bildad die God onbereikbaar maakt. Dat doet hij niet. Nee, hij zegt, het begrijpen kunnen we niet. Maar dat God jou aanraakt, dat hij met jou door het leven gaat, dat hij jou corrigeert of bemoedigt. Oké, allemaal goed. Maar denk niet dat je het kunt begrijpen. Want daar zijn de werken van God gewoon veel te groot voor. Kijk maar, en nou kom ik bij onze huidige tijd. Hij zegt, kijk maar naar die werken. En nou lijkt het op het antwoord van God. Want God zal vanmiddag aan Job vragen, geef jij de zee haar grenzen? Waar was jij toen ik het licht schiep? Elihu vraagt aan Job: kun jij de wind gebieden? Kun jij begrijpen waarom er wolken zijn die de zon bedekken en een moment later weer niet? Dat is toch te groot voor ons. Dat kunnen wij niet begrijpen, Job. Even rust voordat we op een kritisch punt komen. Wat heeft Job hier aan? Dat zegt Elihu niet in zijn reden, dus we moeten het zelf even verzinnen. Dat is de ruimte die wij krijgen van Gods woord. Ik, maar het hoeft helemaal niet zo te zijn dat u of jij dat ook vindt. Ik hoor in Elihu's woorden: stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En dat zijn woorden, en dat is mijn persoonlijk geloof, dus ik zeg niet dat Elihu dat zegt. Mijn persoonlijk geloof kan daar slecht mee uit de voeten. Want ik geloof dat God ons deze dag geeft, dat deze dag voor ons voor nut is, dat deze dag zijn aanwezigheid merkbaar is, dat we er deze dag voor elkaar mogen zijn. Als u dan tegen mij zegt: ja, vandaag niet, maar stil, maar wacht, maar alles wordt nieuw, dan voel ik mij verloren. Nou, tot zover Peter van Dolderen. We gaan terug naar Elihu. Want hij zegt niet waarom hij het zegt, maar hij zegt wel: wij kunnen zijn werken niet begrijpen. Wij kunnen, als wij kijken naar wat God doet, kunnen wij er niet bij. En nou neem ik jullie mee naar alles zo'n beetje na Darwin. Want hier raakt Elihu aan een enorme verlegenheid. Want wij weten wel waar de winden vandaan komen. Ik heb vanmorgen naar buienradar gekeken en er gaat een lage drukgebied over ons en ik wil mijn zondagse pak niet nat hebben, dus kom ik met de auto naar de kerk. Snap je? Wij weten wel waarom nu de zon schijnt. Wij weten wel waarom, nou vul het maar in, er droogte is, er hoge en lage drukgebieden. En als je al die voorbeelden van Elihu pakt, dan zeggen wij met de wetenschappelijke ontwikkeling van de afgelopen jaren: ja, maar Elihu, dat begrijpen wij wel. Onze wetenschappelijke ontwikkeling is zo ver, Elihu, dat wij wel weten waarom de planten groeien of waarom ze het juist niet doen. Wij weten wel van vitamine en fotosynthese en noem het. Nou, Elihu die rolt natuurlijk van zijn stoel als hij deze woorden hoort. Weet hij veel van fotosynthese? Nee, oké. Maar Elihu, wat jij aan ons vraagt, hebben wij een probleem mee. Want wij kunnen, ja, niet ik heb er niet in gestudeerd, maar wij kunnen wel degelijk tot in het allerkleinste detail, tot op de neuronen die we op elkaar laten botsen, kunnen wij begrijpen waarom de dingen gebeuren. Wat gebeurt er nou? Precies wat er gebeurt met de reden van Elihu. En dat moet ik u proberen duidelijk te maken. Als wij zeggen in onze moderne tijd: maar wij begrijpen het wel. Oké, aap en mens en zo, dat zal allemaal wel, maar ontwikkeling en evolutie, we snappen het wel. We kunnen het wel aantonen. We kunnen wel heel ver gaan in onze wetenschap. Weet je wat er dan gebeurt? Zoals een Britse geleerde zegt: dan hebben wij God niet meer nodig. Hebben jullie die uitzending gezien? Is God nodig als verklaring van de wereld? Zijn conclusie is: nee, is niet nodig. Wij begrijpen het zo ook wel, zonder God. Snap je? Dus wij staan daar dan als christenen, staan wij met onze mond vol tanden. Want wat zeggen we dan? Ja, nee, maar de Bijbel die vertelt ons, ik noem maar even een voorbeeld, over de schepping in zes dagen en de zevende dag rustte God. En dat verhoudt zich niet met de evolutietheorie en dergelijke. Maar lieve mensen, iemand die een beetje slim is op dat moment, die zegt: ja, maar wat jullie in de Bijbel lezen, dat kan niet. Dat is wetenschappelijk onmogelijk. En zelfs de Bijbel, en kom daar woensdag maar, want ik kan het je heel makkelijk duidelijk maken, maar zelfs de Bijbel is daar heel eerlijk over. Een heel simpel voorbeeld. Ik zeg het tegen de catechisanten ook altijd: jongens, moet je luisteren. De eerste dag, de tweede dag, de derde dag. Het was avond geweest, het was morgen geweest, de eerste dag. Waardoor wordt avond en morgen bij ons gemaakt? Door kattengezanten? Kom op, door zon. Door de zon. En wanneer werd die geschapen? De vierde dag. Waar komen dan die eerste nachten vandaan? Ik ken het toch helemaal niet? Dus met andere woorden, iemand die helemaal in de wetenschap Elihu antwoord gaat geven, die zegt, jongens, maar wat jullie geloven daar in de kerk, dat klopt helemaal niet. Elihu zegt, het is te groot, het is niet te begrijpen voor ons, het is veel te machtig. Weet je wat er gebeurt dan, als je dat volhoudt, dat het te groot en te machtig en niet te begrijpen voor ons is, dan wordt God langzaam maar zeker uit de communicatie geschoven. Want wij hebben God niet nodig om de regen te verklaren. Ja, zeggen we dan, maar God heeft wel de wetten gemaakt. Ja, zo ken ik er nog een paar. Zo kun je blijven verdedigen. Maar dat gaat je niks opleveren. Uiteindelijk zul je bij jezelf gaan ontdekken dat ons wereldbeeld heel makkelijk te verklaren is zonder God. Zegt natuurlijk een slimmerik, ja, maar het moet wel ergens begonnen zijn. Er moet toch ooit iemand een keer een start gemaakt hebben. Ja, maar de vraag is dan of God ons leven nog leidt. Want als Elihu gelijk heeft, je kunt het niet begrijpen, ja, over de regen en de zon, en hij noemt nog veel meer voorbeelden, je kunt het niet begrijpen als Elihu gelijk heeft. En Bildad en Elifas niet, dus dat God niet jou persoonlijk straft of bemoedigt of wat dan ook, ja, dan is God uitgepraat. Dan is er ooit wel een keer een begin geweest, maar nu is het enorm stil geworden. Er is geen God meer die naar ons vraagt of ons leven leidt. Ik snap dat dit een hele lastige is. Dus als je nou echt zegt van, joh Peter, stop eens even, want ik snap dit niet, zeg het dan even. Ik ga nog wel even verder met de preek, maar nou, nog geen reactie in ieder geval. Oké. Wat Elihu aan Job vraagt is, kun jij begrijpen? Wat is de implicatie, het gevolg van die vraag? Dat Job gaat zeggen, nee, ik begrijp het niet, dus moet ik mijn mond houden. Eigenlijk zegt Elihu, Job, je kunt klagen wat je wil. Hij zegt zelfs letterlijk, en het is net gelezen door onze broeder, hè, van, bereiken mijn woorden de eeuwige wel? Weet jij dat überhaupt, Job? Ja, maar Elihu, wat heeft het dan nog voor zin? Als ik God niet kan begrijpen, nog bereiken. Wat moet ik dan hier op mijn vuilnisbeltje doen? En daarom denk ik dat Elihu bedoelt te zeggen, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Achter elke wolk schijnt de zon. Elke zon heeft een gouden randje. Ik denk dat hij dat bedoelt. En dat vind ik niet eerlijk. Maar goed, dan zeg je, ja, maar wij begrijpen wel heel erg veel. Dus met andere woorden, wat zegt hij dan eigenlijk als wij Gods werk aan ons niet kunnen begrijpen? Nou, dan moet je even wat nauwkeurig in de Bijbel kijken. Want wat namelijk opvalt, dat is dat er op het woord van Elihu geen antwoord komt. Job houdt zijn mond dicht. God houdt zijn mond dicht. Het wordt opeens volkomen stil. En ga je zeggen, ja, maar nou ga je zeggen wat er niet staat. Ja, precies, hier is geen antwoord meer op mogelijk. Als wij Elihu serieus nemen, moeten wij stoppen met kerk zijn. Want onze woorden kunnen God niet bereiken. Wij kunnen God niet begrijpen. Wij weten niet eens of er wel een God is. En dan haal ik die wetenschap erbij die ons helemaal vanaf de eerste oerknal, hè, gaswolken en weet ik wat allemaal, gaat aantonen dat je het uitstekend kunt begrijpen zonder God. Nou, daar zit je dan, moederziel alleen op je vuilnisbelt. En ik geloof, gemeente, dat op deze manier denkend vele mensen in onze samenleving eenzaam zijn geworden. Ze hebben niemand meer om te communiceren. Ook hier in de kerk, hè, want deze twijfels hebben we allemaal. Ook hier in de kerk, als het dan toch niet te begrijpen is, en met ons verstand kunnen we het wel begrijpen, dan kan ik net zo goed mijn mond houden over God. En dan heb jij mij ook niks meer te vertellen, want dan is het gewoon wat vandaag gebeurt, domme pech. Ja, oké, goed, als ik dan 50 jaar heb gerookt en ik krijg kanker, dan mag je tegen me zeggen, dat is je eigen domme schuld. Maar voor de rest is er geen bestuur. Is er geen bereikbare gesprekspartner in de hemel. En wat jij mij ook wijsmaakt, het is er gewoon niet. Voelt u de eenzaamheid in die woorden? Dan blijft je niks meer over. Dan zit je daar in je eentje. En daarom geloof ik dat Gods woord, Elihu's woorden, laten landen in de stilte. Job zegt niks meer. God zegt niks tegen Elihu. Het lijkt helemaal afgelopen. Dus, drie dingen. We hebben Elifas gezien. Nee, het is niet jouw schuld. We hebben Bildad gezien. Nee, het is niet. God is niet te heilig. We hebben nu Elihu gehoord. God is onbegrijpelijk, zegt hij. Wij kunnen het niet begrijpen en wij hebben redenen genoeg om te zeggen wij begrijpen het wel. En dus worden wij moederziel alleen gelaten. En nou tot slot van de preek. Wat heb je hier nou aan? Aan deze opmerking. Wat moet je nou in de stilte van onze wetenschap? En ik maak het niet kleiner, we hebben het allemaal ontdekt. Maar wat moet je nou zeggen tegen een mens die zegt, ach ja, door zaadcel en eicel ben ik op de wereld gekomen. En ik zal ook wel weer in cellen uit elkaar vallen en dat is het dan. Het heeft geen zin. Vermoei me er dan ook niet mee. Ik heb God niet nodig om het te verklaren. Evangeliseer dan ook niet. En hoe weet jij dat God luistert? Ik weet niet eens of hij er is. Wat moet je nou met deze woorden? Met andere woorden, zoals ik vorige week ook een keer zei, wat is nou het evangelie in deze preek? Of heeft mijn collega toch gelijk die in een van de boeken schreef, je kunt over de woorden van Jobs vrienden niet preken, want er zit geen evangelie in. Ze laten je stikken in deze wereld. Nou, ik mag graag buiten de lijntjes kleuren. En een van de dingen die ik nu buiten de lijntjes kleur is het volgende. Vindt u het niet opmerkelijk dat deze woorden in Gods woord staan? Is het niet heel erg raar dat God de uitdaging aangaat om de ontkenning van God op te nemen in de Bijbel? Als u hem niet volgt, zeg het even. Als we het houden bij de woorden van de vrienden, dan heeft God zich op dit moment ontkend. Dan is hij er niet. Maar de God op wie wij hopen, laat deze woorden in de Bijbel opnemen. Maakt het ons zo, dat wij zelfs in 2012 met hele wetenschappelijke ontwikkeling kunnen zeggen, Heere, u laat het toe. Maar waarom voelen wij ons dan in paniek? Waarom is de afstand tussen u en ons dan zo groot geworden? Waarom zijn er dan miljoenen mensen in onze westerse maatschappij die met Darwin en met weet ik hoe ze allemaal heten zeggen, er is geen God. God laat die woorden toe. En waar ik nou ontzettend benieuwd naar ben, en daar begint dus punt 6 de maar. Maar wat is nou Gods antwoord? Wat gaan we nou vanmiddag eigenlijk horen? Ja, dat ga ik je nu nog niet verklappen. Maar voorlopig hou ik het erbij dat Elihu en Elifas en Bildad en Zofar allemaal een plek kregen in Gods geschiedenis. Allemaal belangrijk waren. En dat God tegen ze zal zeggen, als Job voor jullie bidt, dan ontvang jij het leven. Maak hem even mee, hè. God laat de woorden van Elihu, Elifas, Bildad en Zofar toe. Hij laat ons op dat punt zitten. Maar hij zal vanmiddag zeggen, broeders, vrienden van Job, als Job voor jullie bidt, dan zij het jullie vergeven. Dat wil zeggen dat wij nu mogen horen dat wij een plaats hebben in Gods geschiedenis. Dat het voor hem belangrijk is dat we deze woorden horen. Dat wij als het ware op het randje van het ravijn van het ongeloof worden geduwd. Maar wij zaten er al. Want wij zaten er al tientallen jaren, we durfden het alleen niet te zeggen. Maar ieder van ons twijfelde. Ieder van ons zat met zijn opleiding en met de evolutieleer en weet ik wat allemaal. God laat al die woorden toe, maar voordat wij over het randje kukkelen, geeft hij Job antwoord. En Job is daar tevreden mee. En de preek sluit ik af met deze woorden. God wilde dat jij deze woorden hoorde, zodat je vlak op het randje van het ongeloof zou denken, kom, laat ik vanmiddag eens gaan luisteren. Misschien is er een weg naar morgen, in Gods naam.